Radio streaming, man, wie had dit ooit gedacht? Het is een wonder, plots een baken, een lichtpunt in de nacht. Shikke boom, shikke boom, shikke boom, bam. Shikke boom, shikke boom, shikke boom, bam.
Welkom bij de podcast van Evergem Ontrafeld. Een podcast waarin we als gemeente samen met vrijwilligers op zoek gaan naar sporen van het verleden. In deze aflevering het verhaal van de biecht van broeder Gabriel. Gebracht door de Ertvelse, zeg maar Riemse dichter, Thomas Rubico. Het verhaal, de biecht van broeder Gabriel, van en door de Ertvelse, zeg maar Riemse dichterverteller Thomas Rubico, alias Willy Gaan Brugge, is grotendeels gebaseerd op een artikel verschenen in Appeltjes van het Meetjesland, een heemkundig tijdschrift, jaargang 1998, editie 49, op pagina 57 tot 71. De bijdrage is van de hand van Willy Braakman. Het artikel draagt als titel Twee heksen te Assenede, eind 16e en midden 17e eeuw. Het historische proces van Catharina Kurse, in de archieven soms ook Katelijne genoemd, de eerste van de vermeende heksen, heeft met zekerheid plaatsgegrepen in de periode 1598-1599. Meer bepaald in het ambacht Assenede, waartoe onder andere ook de parochij van Ertvelde Riemen behoorde. Dit laatste weten we dankzij het duo De Potter-Broekaert, die in hun geschiedenis van Assenede het geval van Katelijn Kurse hebben gesignaleerd. Hun authentieke bronnen zijn de rekeningen van het ambacht Assenede voor de jaren 1598-1599. De heksenjacht in Vlaanderen was een gevolg van de open brief op 20 juli 1592 die de Spaanse koning Felipe II aan de wereldlijke en kerkelijke overheden bezorgde. Hierin spoort hij ze dringend aan om niet alleen heksen en tovenaars op te sporen, maar ook te straffen. Aanvankelijk heeft hij weinig respons en daarom stuurt hij in 1595 een nieuwe openbrief, deze keer aan de Raad van Vlaanderen, het hoogste gerechtsorgaan. Daarna is de vervolging losgebarsten. Een gewoon openbaar gerucht was al genoeg om vrouwen aan te houden. In het begin vooral oudere vrouwen, maar daar bleef het niet bij. De baljuw van dienst moet in die tijd jonkheer Frank Hoes de Stoepeleren zijn geweest. De echtgenoot van Katelijn Kurse was Simoen Martens. De schepenbankleden, wethouders van destijds, droegen namen als Jan Tak, Jan Driege, Jan Lemure, Joris Koeman, burgemeester Pieter Kappe, meester Jan Debout en griffierontvanger Andries Loeple. De scherprechter Beul uit Gent was toen Baudouin Walspeck, alias Van Torre. Hij ontdekte dat Katelijn Kurse zwanger was nadat hij haar liet uitkleden door de vijf officieren van het ambacht. Hij had haar op alle mogelijke plaatsen van haar lichaam gevisiteerd, op zoek naar littekens, stigma diabolicum of de teken diaboliek die de Satan achtergelaten zou hebben na gemeenschap te hebben gehad met de heks Katelijn Kurse. In het verhaal De biecht van broeder Gabriel laat Thomas Rubico uitschijnen dat haar kind, een zoontje, door de officieren in de sassenvaart is gegooid. Dat laatste staat nergens in de rekeningen van het ambacht. Ook over het verdere lot van echtgenoot Simon wordt er niets vermeld. Wel staat vast dat Katelijn Kurse na haar veroordeling tot de brandstapel naar een plaats op de Riemse Heide is gevoerd en op de officiële brandstapel al daar levend verbrand werd. Het lot van vele zogenaamde heksen. Naar verluid zou die Riemse Heide aan de overkant van de Sassenvaart gelegen hebben, het huidige grondgebied Sint-Kruiswinkel dus. De broeder die Katelijne herhaaldelijke keren bezocht in haar cel en haar ook vergezelde op het tocht naar de brandstapel, die broeder heette wel degelijk Gabriel Daassen. Hij was een kapucijn uit het klooster in Gent. De vergoeding die hij voor zijn bijstand kreeg, is ook historisch correct. We hopen dat u geniet van dit verhaal.
Thank you. Mensen verdwijnen al altijd. In naam der wet, of wat het ook mag voorstellen. Soms gebeurt dit naamloos en zonder enige vorm van proces. En de zwaksten moeten er eerst aan geloven. Ooit was het water van de Sassevaart getuige. Het liefst grepen zij de vrouwen, de gemakkelijkste prooi. En zij hadden bondgenoten, de inquisiteurs, pastoors en kardinalen en soms een slijmerd van een kastelein die er wel brood in zag om zelfs zijn eigen vrouw te verraden. Het gebeurde in de Geuzenhoek, niet ver van Roosendaals Hof, dat er op deze dagen bij ligt als een verdronken land van Saaftingen, ten prooi aan een nieuw soort machthebbers, meer bezeten dan ooit tevoren. En wat kan een simpele ziel daartegen doen? Wat kan het voetvolk tegen ridders te paard? Wat kan een vrouw tegen zoveel machtswellust en leugentaal? Zwijgen en ten onder gaan. De biecht van broeder Gabriël. Je gelooft het misschien niet, maar onlangs heb ik met de oude broeder Gabriël gesproken. Getuigen zijn er niet. Misschien wat oude populieren en een zeldzaam geworden wilde eend. Ze vloog op toen ze mijn zwarte soutane zag. Als jij soms nog overtuigd bent dat de oude Gabriël bij de Augustijnen intrad om zijn lage lustenbod te vieren, dan moet ik jou teleurstellen. De abt verplichtte hem om met het kruis de macabere stoet naar de Riemse heien te volgen. De veroordeelde liep steeds op kop, met kaalgeschoren hoofd. Daarachter de baljuw en zijn officieren. Soms de scherprechter zelf. Nee, je had Gabriëls hart moeten voelen toen de Ertveldse vrijbuiter Louis de Mangelaar naar de galg werd geleid. De officieren waren luidruchtig en lachten voortdurend. Maar Gabriël zweeg de hele tijd. Niemand wist hoe hij zich voelde. Vier dagen en nachten al werd Katelijne Curse door de baljuw en zijn officieren ondervraagd. Ondanks de striemen op haar rug, armen en benen en één keer zelfs op haar onderbuik geeft ze geen krimp. De afschuwelijke insinuaties, als zou ze met de duiven zelf geslapen hebben, ontkent ze met klem. Ze wil alleen haar Simon zien. Want eigenlijk heeft ze het nooit gewild. Maar ze had geen keuze. Jan van Akkeren was een boom van een vent. Desnoods zou hij geweld gebruikt hebben. En wat kan je daartegen doen? Wat kan je als vrouw tegen zoveel overmacht? Bovendien stond Simon in het krijt bij Jan. Speelschulden. In meer dan één café. Zelfs in de Gouden Kroon. Ach, het teerlingsspel was Simons enige vertier. Op zondagnamiddag, na de vespers. Nooit heeft Katelijne daarover geklaagd. Maar Jan is niet alleen struis. Hij is ook nog gewikst. Ze weet zeker dat hij stevast vals speelde. En Simon liet zich doen. Hij was te braaf. Hij hield van de eenvoud van zijn akkers en van het groeien van de beesten. De buren schamten wel eens dat groot en lomp zelden samengaan met handig en gewikst. Maar dat zijn maar praatjes. Jan van Akker was kerkmeester in de Stoepenkapel. En op de koop toen nog een geniepigaard van het laagste allooi. Maar haar Simon zag dat niet. Zelfs nu hij waarschijnlijk met de kop tussen zijn handen in het uitdovende vuur zit te staren, zal hij het nog niet geloven. Misschien raakt hij wel overtuigd dat zijn eigen vrouw het toch met Satan deed. Toen broeder Gabriël in de cel kwam, lag de jonge vrouw languit op het stro uitgestrekt. Ze was alleen bedekt met een oude, grauwe paardendeken. Haar lichaam schokte onophoudelijk. Haar gezicht vertoonde sporen van herhaalde slagen. Het viel Gabriël op dat haar buik nu plat was. Het kind hadden de ondervragers al afgenomen. Eén dag voor ze aan hun lugubere arbeid begonnen. Ze zouden hoe dan ook bekentenissen afdwingen. Zij hadden tijd zat. Ze waren met z'n vieren. Ze konden elkaar aflossen en kregen op tijd en stond een behoorlijke maaltijd. Van de kastelein uit café De Wildeman in Riemen. Een slijmerd van het ergste soort. Zijn vrouw zou hetzelfde lot ondergaan, maar dat wist hij toen nog niet. De officieren wel. De vroedvrouw hadden ze naar huis gestuurd. De veroordeelde had haar nu niet meer nodig. Het kind, een jongetje, was nergens te bespeuren. Waarschijnlijk crepeerde het nu ergens in een sloot, niet ver van Roosendaals Hof. Of misschien hadden ze het meteen in de Sassevaart gegooid. Niemand heeft het ooit nog gezien. Katelijne was totaal overstuur en brabbelde voortdurend wartaal. Ze had het over vier Engelse soldaten die een meisje van 11 heel diep aankeken. Ze is gek geworden, dacht hij. Eigenaardig hoe hij nooit aan haar dacht als aan een echte heks. Hij kon niet geloven dat ze met de boze hulde. Maar plots wist hij het. Hij had het verhaal in het klooster aan tafel gehoord, bijna 20 jaar geleden. In een naburig dorpje van Ertvelde, Oost-Eeklo genaamd, was er op een donkere winteravond ingebroken. En kort daarvoor waren daar twee jongelingen op weg naar Assnede in een hinderlaag gelokt en vermoord. De dieven konden gevat worden. Soldaten die geen woord Frans spraken. Vlaams evenmin. Ze waren uitgeput van de honger. Mijn God, dacht Gabriel, ze moet die zonderlinge stoet gezien hebben. Als jong meisje van 11, een kind nog, daar aan het hekken van Roosendaals Hof. Ze moet de wanhoop in hun ogen gelezen hebben. Een ogenblik bleef ze versteend staan. En toen rende ze in paniek het hof op en verborg zich achter de stallingen. Niemand kon haar daar zien. Ze zag lijkbleek en beefde over heel haar lichaam. Nooit heeft ze het aan iemand verteld. Zelfs haar moeder kwam het niet te weten. Hield haar lichaam op met schokken. Broeder Gabriel haalde zijn gebedenboek boven om geëikte bezweringsformules uit te spreken. Vader Abt gaf hem die opdracht en hij kreeg er nadien ook nog een vergoeding voor. Maar iets in hem zei dat deze vrouw niets met de Satan te maken had. Hij wou haar zacht toespreken toen plots de deur van haar cel met een zwaai geopend werd. In de deurgat stond de scherprechter in hoogst eigen persoon. Hij rook naar bier en tabak en beval Gabriel de cel te verlaten. Drie dagen later werd Katelijne Kurse naar de brandstapel op de Riemse Heide gevoerd. Broeder Gabriel droeg het kruis. Het was in het jaar 1598. In de pachtgoederen van de Geuzenhoek was de winter nauwelijks begonnen.
Shake a boom, shake a boom, shake a boom, bomb. Shake a boom, shake a boom, shake a boom.